Johannes schrijft: de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet, zegt Johannes de Doper, van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. Johannes getuigde en zei: ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, deze had tot mij gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. In zijn naam mogen we vanavond bij elkaar zijn. Laten we een moment samen bidden. Heere God, als we zo aan het begin van deze samenkomst het prachtig gedeelte van Johannes mogen lezen, mogen zingen, eer zeg aan u, God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Heer, dan is het uw naam dat we bij elkaar zijn. Niet zomaar uit een gewoonte, een traditie. Heer, omdat we samen uw woord willen openen en mogen getuigen. Dit is Jezus, de Zoon van God. Amen. We zingen de volgende coupletten. Fijn om er zo weer bij elkaar te zijn. We gaan vanavond verder met het gedeelte uit Johannes. Zoals ik al zei, een aantal gedeelten uit het evangelie van Johannes. En ook wat vanuit de eerste Johannesbrief. En een van de dingen die me in dit verband opvalt, is dat Johannes zegt van: hey, hoe kun je dat nou weten? Hè? Wie is nou echt en wie is nou niet echt? Vorige keer gezegd, Jezus de weg, de waarheid en het leven. Machten en krachten voor Gods schepping legt God aan de voeten van Jezus neer. En zegt Johannes van: weet je waar het om gaat? Het gaat om de liefde van God die jegens ons is geopenbaard. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. En ieder die daarvan getuigt, en elke geest die dat beleidt, dat Jezus de Zoon van God is, wat Johannes de Doper al zei, die hoort bij God. En als we dat mogen beleiden, gewoon in je dagelijks leven: Jezus is mijn Heer. Dan hoor je bij hem. Zullen we samen bidden? Heer, als we dat zo met elkaar ook uitspreken en zingen: Ere zij u, God van hemel en aarde, drie-enige God. Dan sluiten we ons aan, Heer, in het getuigenis van Johannes de Doper. Die zegt van: kijk, daar is die, het Lam van God. Dan sluiten we ons aan in het getuigenis van Johannes, de evangelist. Die zegt van: het komt erop neer dat je de enige geboren Zoon van God moet erkennen. Dan sluiten we ons aan, Heer, bij het getuigenis van velen ook vandaag. Die dat weten. Jezus is Heer. Hij is die mijn leven veranderd heeft. Hij is die mijn leven zin geeft en uitzicht. En Heer, dat mogen we vanavond ook beleiden met elkaar. U bent onze Heer. En zo mogen we naderen, Vader, tot u. Mogen onze hoofden buigen. En weet dat u naar ons luistert. dat we in eerbied en respect voor u bij elkaar mogen zijn. En u nodigt ons. Eigenlijk is het zo normaal hier om onze plek in te nemen. In gebed. Onze plek in te nemen hier op de plaats waar u dat wilt. En contact te zoeken met de hemel. Contact te zoeken met u. Contact te zoeken met de troon van God. Heer, daarvoor hebt u ons uw geest gegeven. Die ons verbindt met God de Vader. Die bidt en die pleit. Zelfs als wij het niet meer weten. Als onze woorden tekortschieten, Heer. Als er geen uitzicht meer is. Als we verward zijn. En zeggen, Heer, wat is er aan de hand? Hoe gaat het? Heer, dan mogen we bij u komen. En weten dat u ons hoort. De weg is open. Heer God, zo mogen we deze avond opnieuw mensen bij u brengen. Met wie het moeilijk gaat. Mensen gewoon in onze directe omgeving. U kent de zuster die van de week geopereerd wordt. U kent alles wat we meemaken hier, de afspraken die er staan. Dingen waar we tegenop zien. Zaken hier die ons belemmeren. Onze vreugde wegnemen. Die je kunnen terneerslaan omdat je de uitkomst ervan niet weet. En zo moeten we beleiden dat we eigenlijk maar hele eenvoudige mensen zijn. Mensen van elke dag. Heer, dat ons leven naar menselijke maatstaven niet zeker is. Dat we zo morgen er niet meer kunnen zijn. Heer, en daarbovenuit klinkt dat woord weer van Johannes. Zie, het Lam van God dat de zonde wegneemt. En als we vanmorgen gezongen hebben, hoe word ik van zonde vrij? Wijs mij op het kruis van Jezus. Heer, dan is dat ook voor vanavond geldig. Wijs mij op het kruis van Jezus. Maar Heer, we weten ook meteen dat daar zoveel haat en agressie is in de wereld. Juist tegen dat eenvoudige evangelie. Juist tegen het feit dat mensen het zelf wel willen. Onafhankelijk willen zijn. Zich niet willen uitstrekken naar u. En zich de beperktheid van het verstand en van het eigen leven willen realiseren. Heer God, u hebt uw woord erover gegeven. We lezen het hier in zoveel van uw woord dat u mensen die van u weglopen, die godloos zijn. Maar ze hoeven niet altijd goddeloos te zijn hier. Niet zonder normen en zonder waarden. Maar wel los van de verbinding met u. En daarom uitzichtloos. En we bidden hier voor mensen die in die situatie zijn. Misschien wel onze buurman. Niet hier vanavond misschien. Maar wel thuis. Gewoon degene die naast ons woont. Met wie we samen werken. Die naast ons zit hier op die cursus die we doen. Degene die we ontmoeten in de supermarkt. En die los van u is. Heer, en daarom wil u bidden dat we niet alleen maar op de momenten dat er een evangelisatiedienst is. Of een creatieve avond. Maar gewoon in onze dagelijks contacten iets laten zien van u. Desnoods met woorden. Desnoods door het te vertellen. Maar te laten zien, Heer, dat we anders zijn. Heer, en daarin mogen we u dienen. Mogen laten zien dat u in ons woont. Geef ons daarover duidelijkheid ook deze avond. We bidden voor uw zendelingen wereldwijd, voor de verkondigers van uw woord. En God, op deze zondag is uw woord vele malen open gegaan. Dat we het woord zegenen. Het mee mogen nemen hier in de week. En dat het ons leidt en dat het ons richting geeft. We bidden voor die velen, ook in ons land, heren, die betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie, bij de opvang hiervan van mensen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, die bezig zijn in de ondersteuning van zendelingen en werkers, die op zoveel manier hun leven inzetten. Als vrijwilliger ook in deze gemeente, Heer, of als betaalde krachten, Heer, dat we ze samen mogen steunen, dat uw woord zijn werking heeft. Dat mensen door veranderd worden. We bidden, Heer, voor organisaties over deze wereld die daarmee bezig zijn. We bidden voor organisaties in ons land die daarmee bezig zijn. Heer, dan wilt u hen zegenen. U dank, Heer, voor zoveel mogelijkheden die er zijn. Geef ons onze betrokkenheid daarbij zich mag uiten. In gebed, in geven, in ondersteuning en belangstelling. Nu bidden, Heer, voor ons land. Een crisis. Maar het lijkt alsof onze politici, waaronder vele christenen, ook niet weten hoe het moet. Welke weg het op moet gaan, Heer. Wat juiste en verstandige keuzen zijn. Heer God, verlicht hun verstand. Geef een geloof, Heer, in u. Geef een vertrouwen. Nu bidden we voor onze koningin en de hele regering. Heer, door u gegeven. Met alle fouten die er zijn. Mocht u vragen, Heer, wilt u hen zegenen. U dank, Heer, voor deze avond die we zo in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Geef ons uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een lied met u zingen uit de Opwekking, waarvan ik al begrepen had dat het nog niet zo bekend is. Lied 423. Ik zing en juich voor mijn verlosser. Ik zing en juich voor mijn verlosser, want Jezus is mijn Heer. Is er iemand die dat misschien kent? 1, 2, 3. We gaan, ja, een paar hier, een paar schuchtere handen. We gaan het eerst eens voorspelen. En daarna zingen we het... Het staat er nog niet op, zie ik al. Daarna zingen we lied 423 uit Opwekking. Is een prachtig lied, want het couplet zegt... Hij is mijn rots en mijn vertrouwen. En het tweede zegt, hij is mijn kracht en overwinning. En daarom mogen we zingen voor onze verlosser. Het is voorgezongen, voorgespeeld. En daarna gaan we met elkaar zingen 423 uit Opwekking. En als je het kent, zing van harte mee. Een beetje Israëlisch, hè? Vind je niet? Ja. Ik was een keer op een conferentie. En was een soort internationale conferentie die door Nederlanders dan bezocht werd. 150 voorgangers en leiders. En was een training, internationale training. En er stond een broeder voor met een andere kleur dan ik. Een beetje donkerder. En hij had een prachtig ritme. En die zaal zat vol met zo'n 150 meest mannen van middelbare leeftijd, met een wit gezicht. En op een bepaald moment zegt hij... Hij zegt, jullie zijn allemaal voorgangers. Jullie hebben vast wel een beeld van de hemel. Enig idee hoe de kleur van de hemel eruit ziet. Huis van mijn vader, weet je wel, van vanmorgen. Hij zegt, wat voor kleur zullen die broeders en zusters hebben? Ja, dan moet je toch aarzelend tot de conclusie komen... dat er vele zwarte zullen zijn. Vele gele. vele niet-blanken, met een ander ritme, een ander tempo. Was even wennen. Maar de gedachte heeft me toch niet meer losgelaten. Dus ze wenden me vast aan. Er zullen in de hemel vele melodieën te horen zijn, die ons onbekend in de oren klinken, maar zijn tot eer van onze Heer. En daar gaat het om, joh. Dat we God eren door wie we zijn. Weet je, daar gaat het vanavond ook over. Over de vraag van hoe eren we God. En één daarvan is, en misschien is het wel het mooiste Bijbelgedeelte, uit Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17. Johannes 17. Ik heb u vanmorgen gezegd, het evangelie, hè, van Johannes. 17. Johannes 17. Diezelfde avond waar we vanmorgen begonnen. De discipelen verward. Hoe moet het nou? Hoe gaat het allemaal? En de Heer Jezus heeft met ze gesproken over wat er gaat gebeuren. Hij heeft ze verteld van wat er gaat komen. Zie je, het huis van mijn vader, veel woningen. Ik zal de trooster sturen die bij je kan zijn, de Heilige Geest van God. En dan laat Johannes het gebed van de Heer Jezus volgen. Johannes 17. We hebben het begin gelezen in Johannes hoofdstuk 1. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En God antwoordt door het zenden van de Heilige Geest. Wie je de Geest ziet neerdalen, dat is werkelijk de Zoon van God. En Johannes hoofdstuk 17 is het als het ware het laatste gebed waarin de Heer Jezus zich verbindt met God. Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om in al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. We gaan straks verder lezen. We gaan nog een lied zingen en dan gaan we dit gedeelte overdenken. Het lied vind je in opwekking 615. Ook dat is misschien een niet zo bekend lied, maar die ligt wat makkelijker in het gehoor. En die zegt: dank u voor het kruis. Lied 615 uit opwekking. Het is een prachtig lied als je de woorden luistert. En die zegt van: we mogen dankbaar zijn voor het kruis van de Heer Jezus. Daar heeft God hem verheerlijkt. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. En het refrein zegt: waardig is het Lam, zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. Dit is ook het lied waarin we onze offergave voor het werk van de Heere willen afzonderen. Dat zingen van lied 615 uit opwekking. staat het Lam van God. Jezus. En het is alsof hij aan het einde van zijn leven op aarde bij God komt en bidt. Zijn hart uitstort. Vele malen staat in de Bijbel dat de Heer Jezus 's morgens vroeg naar de berg opging, zich terugtrok in de stilte en alleen was met God. En geen enkele maal krijgen we inzicht in dat wat de Heer Jezus dan bespreekt. De knecht van God in actie, zou je kunnen zeggen. Het Lam van God wat bezig is met een missie. En zich steeds even terugtrekt en overleg pleegt met God de Vader. Maar we weten niet wat hij zegt. Tot hier. Dat gedeelte Johannes hoofdstuk 17. Is het alsof we een blik krijgen in het gesprek tussen God de Vader en God de Zoon. Heilige grond zou je kunnen zeggen, niet waar? Zo belangrijk. Van het begin heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen het Onze Vader geleerd. Het is veel gebeden de kinderen van God wereldwijd. En hier is het alsof onze blik gegund wordt in dat wat de Heer Jezus te bespreken heeft met God zelf. Laten we eens lezen. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen naar de hemel en zei: Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. We lopen er eens doorheen vanavond. Met de ogen van iemand die mag kijken. Zoals Johannes de evangelist, Johannes de apostel aan het einde van zijn leven. De dingen die hij meegemaakt heeft met de Heere God en met de Heer Jezus opgeschreven heeft. En hier laat zien, kijk, dit is wat de Heer Jezus bidt. En waar gaat het dan over? Het gaat over de eer van God. Het gaat over de eer van God. Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat u verheerlijkt wordt. Ere zij aan God de Vader, we hebben het gezongen. Je zou kunnen zeggen, daarmee zegt de Heer Jezus, in het grote koor van alle schepselen, dat Gods eer bovenaan staat. Daar gaat het om. Daar draait het om. De discipelen waren misschien verward. Wat we vanmorgen gezegd hebben. Judas weg. Petrus zal een verlogene. Verward. De Heer Jezus niet. Op geen enkele manier was er verwarring bij hem. Want, zegt hij, kijk, het is klaar. De opdracht waarmee u mij gezonden hebt, verheerlijkt u zelf door het werk te doen wat u mij opgedragen hebt. En wat was dat werk dan? Wat was dat werk? Er wordt wel eens gezegd, ja, de Heer Jezus wilde uiteindelijk niet naar het kruis. Als je kijkt naar vele moderne weergaves van het evangelie, soms zelfs gezongen in musicals als Jesus Christ Superstar, nog niet eens zo heel lang weer is uitgevoerd. Dan is het steeds alsof de Heer Jezus getoond wordt als iemand die als een soort slachtoffer tegen zijn wil in de dupe werd van een soort samenspel tussen Joden en Romeinen en een laffe verrader. Is dat zoals de schrift ons dat laat zien? Of moet je juist zeggen, nee, nee, het was het doel van de Heer Jezus, daar naartoe te gaan. Juist in deze periode voor Goede Vrijdag en Paas is het zo belangrijk om er even over na te denken. En dan moet je eigenlijk, als je de Bijbel leest, verschillende psalmen wijzen daarop en Jesaja, de hoofdstukken over de knecht van de Heer. Lees maar Jesaja 53 en Psalm 40 bijvoorbeeld. Daar staat van dat Heer Jezus zegt van: Heer, hier ben ik. In de boekrol is voor mij geschreven. Het is vooruit gezegd wat er zou gaan gebeuren. Ik ben klaar om uw wil te doen. En wat is dat dan? Daarvan werd al in Genesis hoofdstuk 2 gesproken. Waarin op het moment dat Adam en Eva kiezen om te nemen van die boom waarvan God gezegd had dat ze het niet zouden doen. En God zegt dan tegen Eva en Adam: er zal een moment komen waarop de Satan, de bedrieger, zal worden vernietigd. Is dat echt gebeurd? Ja, ik denk dat dat echt gebeurd is. De Bijbel laat er geen enkele ruimte, naar mijn idee, om te veronderstellen dat het niet echt zou zijn. Ik heb geen reden. U wel? Je zou kunnen zeggen, ja, vandaag in de discussie kan je verwarren. Deze wereld is door God een beetje aangezwengeld en voor de rest moeten we het maar zien. Beetje doelloos. En we weten het nooit toch precies hoe het allemaal gaat, want God heeft zich teruggetrokken. Zoals dat dan in het theïstisch evolutionisme. God heeft een soort aanzetje gegeven voor de ontwikkeling. Is dat echt waar? Of werkt God doelbewust? Belangrijk om er even over na te denken, hè? Want ik weet niet hoe het u gaat, maar deze dagen krijg je daar vragen over. Hoe zit dat dan nou precies? Toen zaten we gisteravond weer te praten, mijn dochter was jarig, had een paar vrienden, een heleboel vrienden uitgenodigd. En ik kwam naast de jongen te zitten, ik kende hem niet, nog niet. En we kwamen in gesprek over hoe zit dat nou met schepping en zo. En heeft God dan een plan? Was iemand die zei tegen me, je moet dat gewoon goed voelen. En als je het voelt, dan geloof je het wel. Hij zegt, maar dat geloof ik niet. Ik voel het niet. Ik wil het weten. Die vragen krijg je. Dus ik neem aan, u ook. Ik krijg ze in ieder geval wel. Hoe zit dat dan? Werkt God dan een beetje doelloos, zonder plan? Nou, deze tekst uit Johannes 17 zegt al dat God niet zonder plan werkt. Want de Heer Jezus zegt, u hebt mij gezonden en ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat u mij te doen gegeven hebt. Dat is toch een plan, of niet? Dat is heel planmatig. Heel doelbewust. Heel concreet. En de Heer Jezus heeft dat plan uitgevoerd. Het goddelijke plan. Het plan van God die gezegd heeft toen dat misging daar in die hof van Eden, dat paradijs. Dat paradijs verloren, paradise lost, is een prachtig gedicht, Engelstalig. Paradijs verloren. En de mens moest op zoek in de duisternis. Afgeschermd van het volmaakte van God. In de kilte, de strijd, het verdriet van elke dag. Is dat niet de situatie van vandaag, van zoveel mensen? Verloren. En daarom kun je niet zeggen dat het leven van de Heer Jezus een toevallige samenloop van omstandigheden is. Nee, integendeel. Het werk wat God bedacht had, heeft hij uitgevoerd. En het kruis is daar het effect van, het gevolg. Noodzakelijk zelfs. In dit Bijbelgedeelte vandaag, vanavond, komt het allemaal bij elkaar. Want als de Heer Jezus een dag na deze woorden uitspreekt, het is volbracht, als hij gestorven, als hij sterft, zijn geest overgeeft, als de enige die het kan, zijn geest overgeeft en uitroept, het is volbracht, dan is het woord wat daar gebruikt wordt, het tetelestai in het Grieks, mag u vergeten, maar dat woord was het woord wat uitgesproken werd als een rechter een vonnis velde. Dit is het. Vonnis geveld. Het is volbracht. Het is duidelijk. Het is alsof daar de Heere Jezus het werk voor eens en voor altijd klaar had. Ik heb vanmorgen met u over gesproken wat daarna gebeurde. Naar de hemel. Het bewijs. Een Hebreeën schrijver zegt dan: zoals de Heer Jezus is gegaan, hij heeft zijn bloed gestort. Eenmalig was de bloedstorting nodig en is gebeurd. Het is voor eeuwig genoeg voor ons allemaal. Vader, u hebt mij macht gegeven over alle vlees. Alle vlees? Nou ja. Van voor het kruis, de gelovigen, de Abrahams, de Isaaken, de Davids, de Salomo's en zoveel anderen. En van de discipelen die de Heer Jezus volgden en velen die daarna gekomen zijn. Waar wij er één van zijn. Als je in de Heer Jezus gelooft. Alle macht gegeven om ze eeuwig leven te schenken. Daar gaat het toch over? Daar doen we het toch voor? Dat was toch de bedoeling? Dat is wat Johannes schrijft in Johannes hoofdstuk 1. Lees even met me mee. Johannes hoofdstuk 1. En daar staat er, helemaal, ik vind het zo'n prachtig hoofdstuk, hè? Johannes 1. Daar wordt het zo mooi beschreven. Eerste hoofdstuk, eerste woorden. In de beginnen staat er dan. Hé, dat begint precies als Genesis, nietwaar? Ja, het begint precies als Genesis. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. De Heer Jezus, de schepper van hemel en aarde. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Daar kun je twee preken over houden. Nog wel meer. Ga vanavond niet doen. In dat woord was leven. Het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. Daar is wat de Heer Jezus scheen, de duisternis van onze wereld. God op zoek naar u, naar mij. God op zoek. Maar er was niemand die het licht greep. Niemand. Israël niet. Hij was in de wereld. De wereld is door hem geworden. De wereld heeft het niet gekend. Hij kwam tot het zijne, het Joodse volk. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En zo verbindt de Heer Jezus de hemel met de aarde. U, jij, ik. Als je in hem gelooft, mag je een kind van God zijn. En zo begint dat gebed. God bidt, de Heer Jezus bidt voor zichzelf. De uur is gekomen, uw wil te doen. Verheerlijk nou ook mij, want dit is het doel. Kunnen wij zo ook bidden? We zou dit nou ook ons gebed kunnen zijn? Nee, natuurlijk niet met deze woorden. Maar zou je kunnen zeggen dat het grootste gebed naar God niet eens altijd onze woorden zijn, maar wel dat we zijn op de plek waar God ons wil hebben? Hoe bedoel je dat, vraag je misschien af. Nou, ik hoor nog wel eens christenen zeggen, ja, maar ik weet eigenlijk niet goed wat God wil in mijn leven. Wat is nou het doel van mijn leven? Waar gaat het nou precies over, hè? En hoe werkt dat dan? Weet je, de Heer Jezus wist precies wat Gods bedoeling was. Misschien mogen we hier vandaag van leren dat we God vragen, Heer God, wat is uw doel met mijn leven? Ik ben uw kind. Ik heb mijn knieën gebogen. Ik mag eeuwig leven hebben. Help mij om u te verheerlijken in het werk wat u mij te doen hebt gegeven. Zodat we niet doelloos, zonder uitzicht, niet weten wat we te doen hebben, maar dat we echt ons leven kunnen inzetten. Ja, maar moet ik dan ver weg, zoals die, ik heb het vanmorgen gezegd, die mensen die naar Afghanistan en naar gaan? Nee, dat hoeft niet. Want gewoon op de plek waar u bent, met de buren die u kent, de sportvereniging waar je deel van uitmaakt, de clubs die je bezoekt, de supermarkt waar je je boodschappen doet, mag je zijn wie God bedoelt dat je bent. Daar moet je zijn. Zodat je mag bidden, Heere, laat in mijn leven uw eer tot uitdrukking komen. Dat u verheerlijkt wordt. Wat wil dat zeggen, verheerlijken? Nou, dat was iemand erkennen als Heer. En dan zegt Petrus die heeft daar een opmerking over. Als hij zegt van ja, er zijn soms van die momenten waarop mensen aan je vragen van, hé, hoe zit dat met jou? Wie ben je eigenlijk? En dan zegt hij in de eerste Petrusbrief dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap of verantwoording af te leggen van de hoop die in je is en Jezus te erkennen als Heer. Daar gaat het over. Dus dat wil zeggen dat mensen soms aan je kunnen vragen van, hé, hoe zit dat nou met jou? Wat geloof je eigenlijk? Dat is actueel hoor. Nog niet zo lang geleden is er een. Ik werd ermee geconfronteerd met een groepje mensen. Die had ik in een training. Ik geef als trainingen. En die zeiden van ja, we hebben een nieuw boek gelezen. En als je nou je gedachten zomaar projecteert in de hemel, dan komt dat ergens aan in het grote collectieve al. En dan komt het allemaal goed. En het boekje heette Het Geheim. Nou, iemand heeft er heel veel geld aan verdiend, dat is wel duidelijk. En ze vroeg, wat vind je daarvan? Tja, wat vind je daar nou van, hè? Eigenlijk denk ik maar onzin. Dan denk ik, ja, kom op. Maar het is niet genoeg om te zeggen, het is onzin. Ik heb iets verteld over, nou, het lijkt erg veel op een gebed. Maar wat je niet stuurt, dat gebed naar een onbekende grootheid ergens in het universum. Nee, maar wat je stuurt naar iemand die daadwerkelijk leeft. Is dat een verschil? Nou, kun je zeggen, hè? Onze gebeden, onze wensen, onze gedachten sturen we niet naar een onbekende God. Maar we kennen het adres. We kennen de weg. Het is door de Heer Jezus. Altijd bereid om rekenschap, verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Dat is wat Petrus zei. En dan zou je zeggen, gaat Petrus het makkelijk? Nee hoor, want Petrus zegt van, hey, er zijn een heleboel spotters in die dag, in onze dagen. En klagers. En mensen die zeggen van, joh, kom op, waar blijf je nou met die beloften, hè? En Petrus zegt er ook één jaar als één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Heel ingewikkeld allemaal. Hij moest zich verantwoorden. Dat kunnen we doen zoals de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die bidt voor zijn discipelen. Het tweede gedeelte van dit gebed. De Heer Jezus zegt, ik heb uw naam, vers 6, geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe en gij hebt hen aan mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Want Heer Jezus bidt hier voor ons. Weet u dat? Hier op dit moment. Lees maar door. Want er staat dat ze, vers 7, nu weten zij dat al wat u mij gegeven van u komt, van God komt. De woorden die gij mij gegeven hebt, ik heb ze hun gegeven. Ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Voor die gelovigen. Die volgelingen. Niet voor de wereld bid ik u. Maar ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn van u. Al het mijne is het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En wat bidt dan de Heer Jezus? Hij zegt, ik ben niet meer in de wereld. Maar zij zijn nog in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam. Welke gij mij gegeven hebt. Dat zij één zijn. Zoals wij. Eenheid, samen in de wereld, maar we zijn toch niet van de wereld? En misschien kunnen we daar wel zeggen wat we vanmorgen gezegd hebben, als de Heer Jezus ons naar boven laat kijken, naar het huis van de Vader, onze blik naar boven richten, maar gelijktijdig mogen we naar buiten kijken, in die wereld. En christenen hebben in de loop van de eeuwen heel veel verschillende oplossingen bedacht. Een paar voorbeelden. Er waren in de eerste eeuwen christenen die gingen op palen zitten. Misschien heb je wel eens van gehoord, paalheiligen heten ze. Nou, daar moeilijke woorden voor, maar in Egypte zaten ze vooral. Paalheiligen. Die zaten op een paal, ja, letterlijk. En daar werden ze gevoed door medegelovigen. En mensen hadden het idee van, als je dat nou maar doet, dan zonder je je af van de wereld. En ze werden heilig genoemd, omdat heilig betekent letterlijk afgezonderd. En mensen hadden er veel respect voor. Maar uiteindelijk werden die paalheiligen zelf een soort heiligen. Het draaide meer om wie zij waren dan om hun getuigenis aan de Heer. Het werkte gewoon niet. En een andere oplossing was bijvoorbeeld om in een klooster te gaan. Nou hebben veel kloosters veel bijgedragen natuurlijk aan de ontwikkeling van mensen. Hè? En geestelijk ook. Maar het is zoals een van de kloosterlingen ooit een keer schreef. Van ja, nou dacht ik, in het klooster is het heilig. Maar ik merk dat ik de zonde in mijn eigen hart heb meegenomen. En dat die in het klooster net zo hard aanwezig is. Het hielp niet. Je kunt ook zeggen van ja, we zijn in de wereld, maar dan gaan we maar pas ons aan de wereld. Dan zijn we een soort geheim agent geworden. Ach, ik hoef u weinig te vertellen. Er is zoveel bekend van mensen die zich zo één maakten in de wereld dat hun kleur verdween. Het zout en zout verloor zijn kracht. Het licht ging uit. En toch bidt de Heer Jezus voor ons als hij zegt ze zijn in de wereld. Bewaar hen in uw naam. Wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je daar dan voor nodig? Nou, in ieder geval heb je nodig dat je je blik naar omhoog brengt. En zegt, Heere God, wat wilt u? Maar gelijktijdig heb je het nodig dat je om je heen kijkt. En zegt van, hoe kunnen wij in onze tijd leven zoals God dat wil? Zit hem dat in vormen? Of in kleding? Nou, nee. Daar hebben we eigenlijk best wel negatieve ervaringen mee. Zeker ook in ons land. We wonen in Veenendaal. En kun je op zondagmorgen, zeker in bepaalde gemeenten, zie je, ze noemen dat dan wel de zwartjassen. In het zwart, zwarte stropdas, wit overhemd, zwarte schoenen, zwarte sokken. Zeer herkenbaar. op maandag niets, dan heb je dat niet aan. Op zondag vroom, op maandag Dreesman. Er zijn soms wel grote verschillen tussen de zondag en de maandag. Of zo weinig kennis van anderen, dat er nauwelijks getuigenis van uitgaat. Heere, bewaar ons in uw naam. We mogen het voor elkaar bidden. Voor die broer en die zus die op een lastige post staat. Die het soms moeilijk heeft voor de klas waar je als docent werkt. Of in dat bedrijf waarvan je weet dat je lastig zit. Bidden we voor elkaar? Kunnen we dat delen? Dat is een prachtig verhaal. Dat ik een keer las. Van een man die was directeur van een groot bedrijf. Hij was elke zondag in de dienst. En op een bepaalde zondag, toen had de predikant een nogal scherpe waarschuwing tegen mensen die rijk waren en zich in een auto met chauffeur lieten vervoeren. Het kon niet, zei de predikant. En hij keek om zich heen en hij dacht, ik ben de enige die hier een auto met chauffeur heeft, het zal dus wel over mij gaan. Maar hij zegt, mijn predikant heeft nog nooit kennis met me gemaakt in mijn werk. Ze heeft hem uitgenodigd. En heeft gezegd, ga eens een dagje met me mee. Je mag achter in de auto. Stap 's morgens om 6 uur in, want dan begin ik. En draai een dagje met me mee op mijn werk. In de besluiten die ik moet nemen, de dingen die ik tegenkom en de dilemma's waar ik mee te maken heb. De predikant was bekeerd. Dat was hij natuurlijk al. Maar hij snapte meteen na die dag dat een christen op een hoge post in een bedrijf of in de overheid het soms knap lastig kan hebben. Maar dat we voor hem moeten bidden. Net zoals die broeder of die zuster die zorg heeft in huis met ziekte. Of die chirurg die als christen soms besluiten moet nemen, waarvan ik denk, ik wou dat ik ze niet hoefde te nemen. Heren, bewaar hen in uw naam. Bidden we voor elkaar, juist op dat soort momenten, voor dat soort moeilijke beslissingen, waarin soms er zoveel op het spel staat. En hij gaat verder. Vers 12. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij me gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, Judas, opdat de schrift vervuld werd. Maar nou kom ik tot u. En ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hen uw woord gegeven. De wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, zegt de Heer, dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. We mogen voor elkaar bidden, ook daarin. En misschien heb je gebed nodig. Maak het dan bekend. Als je op zo'n plek zit waar het zwaar is, zeg niet van, ik stop ermee, ik kan hier geen christen zijn. Maar bid en vraag broers en zussen om je heen die je kunnen helpen daarin. Want ze zijn niet uit de waarheid, uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. O, en zo bidt de Heer Jezus. Bidden wij dat het woord van God in ons hart mag doordringen. De waarheid van God mogen kennen. Zodat het niet alleen in ons hoofd zit, maar ook in ons hart. En het ons leven drijft. Dat is wat Paulus bedoelt als hij schrijft in Efeze, dat we helemaal anders zijn. In deze wereld waar mensen zo vervuld zijn met de leugen. Zegt Paulus, jullie zijn anders. Leg dan af de leugen en spreek onder elkaar in waarheid. En Jezus gaat verder. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Wie zijn dat dan, die gezondenen? Ik zou u bijna de vraag willen stellen: bent u geroepen? Voelt u zich een geroepene? Of reserveren we dat alleen voor de voorganger? Misschien de oudsten? Of een enkel beroep? Sommigen zeggen je moet geroepen zijn als verpleegkundige of als dokter. Dat zijn zorgberoepen. Maar ben je geroepen als zakenman? Als leraar? Als boekhouder? Ben je een gezondene, door God geroepen? Of zijn dat de zendelingen? Die noemen we ook zendelingen, hè? Die zenden we uit. Wie zijn dat dan? Is dat een soort exclusieve club? Een soort gradatie van gezonden zijn? Ik vind dat zulke boeiende vragen, hè? Want als we dit lezen, dan zegt eigenlijk de Heer Jezus van, hé, moet je horen, als je in mij gelooft, ben je in de waarheid. Dan ben je in mij geheiligd door de waarheid. En zoals God de Heer Jezus gezonden heeft, heb ook ik hen gezonden in de wereld. Nou, kijk maar even je buurman aan en je buurvrouw, dat is een zendeling. Allemaal. Gezonden in de wereld. Jullie zijn zendelingen. Zo bidt de Heer Jezus. Want het gaat om de waarheid van God. En die roeping komt heel dichtbij. Die roeping zegt iets over onze relatie met God. Te weten wat de bedoeling is van God in je leven. De Heer Jezus te kennen als de weg, de waarheid en het leven. En vervolgens weer uitgezonden worden. Zo bidt de Heer Jezus. Niet alleen voor deze, zegt hij dan. Maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn. Moeten dan hetzelfde naambordje ophangen? Moeten dan allemaal vrije en onafhankelijke baptisten zijn? Ik geloof niet dat de Heer Jezus dat bedoelt. Het gaat wel om eenheid in het woord van God. Eenheid in geloof in de Heer Jezus. Opdat ze allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dus vanmorgen hebben we gezegd, de liefde onder elkaar, en hier staat de eenheid onder elkaar, zijn tekenen van gezonden zijn. Wat moeten we ons dan inspannen om die eenheid te bewaren? En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, dat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, gij in mij, dat ze volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, dat gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En Heer Jezus besluit zijn gebed. Rechtvaardige Vader, deze wereld, de wereld kent u niet. Maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. De Heer Jezus leert ons bidden. En hij bidt voor hen die eeuwig bij hem mogen zijn. Hij bidt voor de geestelijke eenheid onder christenen onder ons. Hij bidt voor allen die door de verkondiging in hem geloven. De Heer bidt voor zijn discipelen. Zullen we ook samen bidden? O Heer, als we dat zo diep mogen meevoelen, mogen meezien met het gebed van u. waarin zo sterk de eenheid tussen God de Zoon en God de Vader er is. En waarin u pleit, Heer, voor de eenheid onder ons. Wat namelijk weer een gevolg heeft voor ons getuigenis. O Heer, dan willen we dat met elkaar ook bidden. Dat we één mogen zijn in Jezus' naam. Dat het die liefde waar we vanmorgen over spraken, Heer, die alles opofferende, overgevende liefde, die agape-liefde, onder ons mag zijn. Heer, zo mogen we voor elkaar bidden. Dat we niet een zondagsjasje hebben en ook op maandag een ander soort. Dat we voor elkaar mogen bidden, Heer, op de plaatsen waar we zijn. In het ziekenhuis waar we werken. Het bedrijf, Heer, waar we mogen zijn. In de overheid, Heer, waarin ons een belangrijke taak hebt gegeven. Namelijk om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. U te erkennen als Heer. Heer, dat is het doel. Daarvoor hebt u ons geschapen. Om God te verheerlijken. Op de plaats waar we zijn. Dat uw gemeente gebouwd wordt, Heer. Dat mensen in u mogen gaan geloven. Mogen zien aan ons dat we anders zijn. Omdat we Jezus hebben leren kennen. Zo bidden we voor elkaar, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zullen we elkaar een lied zingen? Lied 689. We hebben een machtige heiland. Is er nog een collecte? Nee? Oké, prima. Lied 689. Laten we daar een aantal coupletten van zingen. Die macht van de Heer Jezus. Die laatste zien. We zingen de eerste en tweede en het derde. De eerste, tweede en vierde van 689. Bij het laatste zegt: Hem wijd ik mijn liefde, mijn leven. Hem dien ik, zij het vreugd brengt of leed. Zijn dienst schenkt een hemel op aarde. Zorg toch dat ieder het weet. Die 689, 1, 2 en 4. Laten we een moment van dankgebed hebben. Michel en een aantal onder ons die de Heer willen danken ook voor deze zondag. En dan zal ik het afsluiten.
Heer, zo mogen we u danken voor wie u bent en wat u doet. Elke dag opnieuw. Soms op een andere manier hier in andere delen van deze wereld. En andere broeders en zusters. Maar u vragen, wilt u uw werk voleindigen, Heer? Dat is wat u beloofd hebt. Heer, en daar mogen we toch van verwachten. Dat u, de schepper van hemel en aarde, die er was aan het begin. Dat woord, dat zal nooit weer leeg terugkeren naar u. Dank u ervoor, Heer. Amen.
Ons slotlied is uit 912. Van u wil ik zingen, wie de engelen omringen, al juichend getuigend uw goedheid, o Heer. Ik wil loven en danken met woorden en klanken en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer. We mogen in het derde couplet weer onze blik naar boven heffen. Als we zeggen, mogen dan hier mijn zingen, uw hemelen doordringen en jubelend zich mengen met hemelse toon. Dat ik eenmaal hierboven u eeuwig mag loven, als ik juichend zal staan bij uw stralende troon. Prachtige liederen. Zullen we staande zingen? We zingen de eerste twee coupletten en dan de zegen en dan de laatste. Schrijft in 1 Johannes 5 vers 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dat niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Dat de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de gemeenschap, de troostrijke gemeenschap met God de Heilige Geest, dat ons allen mogen zijn, dat we Hem mogen zien. Halleluja. Amen.